verliefde gemeente. De prediking is uit het gelezen schriftgedeelte uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs hoofdstuk 26, de versen 65 en 66. Matteüs 26, de versen 65 en 66. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt ge zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij antwoordende zeiden: hij is des doods schuldig. Tot zover. Letten wij op de onwaardigste onder de mensen, aangeklaagd en gevonnist. De onwaardigste onder de mensen, aangeklaagd en gevonnist. U weet, ik hoef dat allemaal niet nu te zeggen, maar dat de mensen, de Joodse raad, de overpriesters, het Sanhedrin, de ouderlingen die daarbij hoorden, heel dat elite gezelschap, dat zij alles op alles hebben moeten zetten om een aanklacht te formuleren, om schuld vast te stellen bij de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus had zich namelijk niet gedragen als een revolutionair, als de man met het mes die in het verborgene loert, maar hij kon zeggen: ik heb vrij uitgesproken. In uw synagoge, op de straten, er was niets geheimzinnigs in die zin aan. Hij maakte ook geen reclame. Hij probeerde ook niet een of andere beweging op gang te zetten, zoals mensen dat proberen te doen. Nee, hij was in alle oprechtheid het woord van God sprekende, en in zijn mond is geen bedrog geweest. En hoewel hij zich bewust was de gezondene van de Vader, de zoon van de Vader te zijn, toch heeft hij ook dat willen bedekken. Als hij in dat verband genoemd werd, de gezalfde, de Messias, de Christus, dan heeft hij steeds gezegd: niet over praten. Niet zeggen, verbreid dat niet. Ik wil mijn stem op de straten niet verheffen. Dat hij als de Messias gekend en erkend zal worden, dat is het werk van de Heilige Geest, van de Heere zelf, in de harten van mensenkinderen. En daarom, Pilatus had wel gezegd: het is nuttig dat één mens sterve, opdat het hele volk niet verloren gaat. Maar om nu die ene mens te vonnissen, daar was toch een aanklacht voor nodig. Je kon toch niet zeggen: hij heeft blinden het licht gegeven, hij heeft tenslotte Lazarus uit zijn graf teruggeroepen, en daarom is hij des doods schuldig. Dat kon immers niet. Nee, hij heeft dat wel gezegd en geprofeteerd, dat het beter is dat één mens sterven dan dat het hele volk verloren gaat. Maar dat was nog geen vaststelling van schuld. Nu is het zover. De grote raad is bij elkaar en er zijn veel valse getuigen. En ze vinden het niet. Ze vinden geen oorzaak om tot een vonnis te komen. Ten laatste komen de twee die zeggen: hij heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. Dat wordt gevaarlijker. Jezus heeft dat niet gezegd met het oog op die tempel daar in Jeruzalem, maar hij zei het met het oog op zijn lichaam, de tempel van zijn lichaam. Dat hij na 3 dagen zou opstaan van de doden. Maar ja, Dat begrepen ze toch niet. En dat verstonden ze niet, zelfs de discipelen niet. Maar deze beschuldiging, die wordt wel scherper. Waarom? Kijk, je gaat dan zo hoog staan, als Jezus het zou bedoeld hebben, zoals zij dat denken, dat hij dat grote, massieve tempelgebouw af kan breken of af laten breken en dat hij dat gebouw waar zoveel tientallen jaren aan gewerkt is, door tientallen mensen, dat hij dat even in drie dagen weer kan maken. Dan wordt het wel gevaarlijker. Waarom? Dan ken je aan jezelf zulke krachten en mogelijkheden toe, die eigenlijk alleen aan God toekomen. God, ja, daar wisten ze van. Die kon spreken en het is er, gebieden en het staat er. Er zij licht en daar was licht. Maar toch, Jezus gaat er niet op in. Hij zwijgt stil. Hij laat daardoor blijken, dat hij die vraag in die zin, zoals zij hem beogen, het zijn tenslotte valse getuigen, dat hij in die zin die vraag helemaal niet wil beantwoorden. En dan wordt het steeds pijnlijker voor de Hoge Raad. Ze hebben hem in hun macht. Maar er moet toch een uitweg gevonden worden om hem schuldig te verklaren. En dan, terwijl de Heer Jezus op al die valse getuigenissen niet ingaat en stilzwijgt, krijgt de hoge priester een goede ingeving. De hoge priester is er maar verlegen mee met de situatie. Maar dan opeens dan stelt hij de Heer Jezus onder ede. En hij zegt, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. De Messias, de gezalfde. Met dat Zoon van God bedoelde Caiaphas uiteraard niet de tweede persoon van het goddelijke wezen. Want zover was hij helemaal niet dat hij dat gelovig aanbad. Maar hij bedoelt met dat Zoon van God, bent u die gezalfde, die lieveling, dat eigendom, die knecht van de Heere God, die koning der koningen, die bij God in de gunst staat, die Gods liefde heeft, die als het ware met God de Heere als een vriend met zijn vriend kan omgaan. Bent u die waar wij naar uitkijken? Die Messias persoon. En dan zegt Jezus onomwonden, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen, zittende aan de rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Om iets aan te voelen van de grote diepte van deze woorden, moeten we bedenken dat de Joden wisten van een mensenzoon, een Messias mensenzoon. Die uitdrukking, de Zoon des Mensen, was dus niet onbekend in die dagen. Dat kwam door de profeet Daniel. Daniel, die zulke geweldige visioenen en gezichten heeft gezien, dat hij er soms ziek van werd. Daniël, die zeer gewenste man voor de Heer, die zoveel te zien kreeg van al die machten en krachten, die monstrieuze verschijnselen, die hij allemaal zag, die grote rijken, die dood en verderf zaaiden over de wereld en onder de mensenkinderen. Daniël, die daar als balling verkeerde, ver van Jeruzalem. Die Daniël, die zag eens in zijn nachtgezichten en ziet, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen, een naam voor de eeuwig trouwe God. En ze deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal, en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Mij, Daniël, werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam, en de gezichten mijns hoofds verschrikten mij. Dat was een heel bekend woord onder Israël, ook in de dagen van de Heer Jezus Christus, die wonderlijke mensenzoon, die daar mocht naderen tot in de nabijheid van de oude van dagen, die grote en eeuwige God, die als het ware aan zijn rechterhand mocht staan of zitten, die de macht kreeg over alle volken der aarde, over alle koninkrijken, over alle tongen, en die geëerd zou worden van zee tot zee, van rivieren tot aan de uiterste van de aarde. Die mensenzoon, dat was het uitzien. Dat was de verwachting die alle natieën onder ons zou brengen, die de erfenis van Jacob gaat delen. Om de schilden der aarde, die zullen voor hem zijn. Hij is zeer verheven. En nu is dat het punt. Jezus heeft lang gezwegen. Lang heeft hij stil geweest. Maar nu staat hij, al is die Caiaphas nog zo goddeloos, hij staat hier als het ware voor het aangezicht Gods, om getuigenis af te leggen van zichzelf. Wie is hij? Deze vraag, lang uitgesteld, moest aan de orde komen. En van het antwoord van deze vraag hangt alles af. De hemel en de aarde, vloek en zegen, dood en leven. Wie is die Jezus van Nazareth? Wat zegt hij van zichzelf? Hoe beoordeelt hij zijn positie, zijn persoon, zijn toekomst, zijn zending? En dan moet je even voorstellen, daar staat de onwaardigste onder de mensen, de man die met grof geweld meegevoerd is. De man die daar met gebonden handen staat, te midden van deze waardige mannen.
De man, zo verdorven is zijn gelaat, meer dan van iemand. Het bloedzweet is amper opgedroogd. Hij staat er als een toonbeeld van jammer en ellende, wat het zichtbare betreft. De onwaardigste onder de mens. En nu moet je goed opletten, dan voel je waar het om gaat. En die man, op weg naar de dood, ook op weg om uitgedelgd te worden uit het levensboek der vromen, op weg om als een zieke, een rotte plek in het volksleven uitgesneden te worden. Die man, die gebruikt daar de woorden, van nu aan zult gij zien de zoon des mensen, Daniel. Die gunsteling van God, die vriend van God, die tot bij de troon zal mogen naderen en die alles zal krijgen, eer en glorie. Hij zal door al de volkeren deze wereld geëerd en erkend worden. Ze zullen zich voor hem buigen. Hij zal Israël voeren naar de heerschappij. En die niet voor hem wil buigen, die zal verpletterd worden. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in alle rechtmatigheid. Die mysterieuze zoon des mensen, waar ze een voorstelling van hadden. Die glorierijke man van de eindtijd. Durft hij, Jezus, die onwaardige, durft hij zich daarmee te identificeren dat hij dat is? Kun je begrijpen dat inslaat als een bom, die zoon des mensen, die bij de eeuwige God ontvangen wordt, die onze koning zal zijn en die de hele wereld onder zijn macht zal hebben, denkt hij dat hij dat is? Die man? Nou, hij heeft wel wonderen gedaan. Hij heeft wel dit gedaan. Maar dat is toch geen koning? Straks kwam die nog op een ezel Jeruzalem binnenrijden. En hebben die gekke mensen en kinderen, die stommers, hebben ze geroepen: Hosanna! Gezegend is hij die daar komt in de naam van de Heer. En we hebben al gezegd, verbied het. Hoe kunt u uzelf vereenzelvigen en aan laten leunen dat u de gezegende bent van God? En hij heeft het niet afgewezen, Jezus, indien deze twee de stenen zouden haast spreken. En nu dit eroverheen, de zoon des mensen, komend op de wolken des hemels, bij God, hij die de heerschappij zal hebben op zijn schouder. Toen vertrok de hoge priester zijn gezicht. Hij eruit. Opeens doet hij de vondst van zijn leven. Daarom, wat hij eigenlijk helemaal niet mocht doen, want een hoge priester mocht geen rouw bedrijven. En kleerscheuren is rouw bedrijven. Toen Job alles kwijt was. Toen scheurde hij zijn kleding en hij strooide as op zijn hoofd en hij viel ter aarde. Rauw, nu is de hoge priester vol rauw. Wat hij niet mocht en wat hij ook nooit zou doen, dat doet hij nu. Hij trekt een scheur in zijn kleed. En hij zegt, hij heeft gelasterd. Hij heeft gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Van de broeders, waar zijn wij bezig mee? Om iets te zeggen, om hem schuldig te verklaren. Waarom zouden wij luisteren naar al die mensen die iets tegen hem te zeggen hebben? We zijn er in één ogenblik uit. Hij heeft zichzelf verraden. Hij durft te zeggen dat hij de mensenzoon is. Die de macht heeft en de macht krijgt, die op de wolken van de hemel als op een troon zal zitten. Hij, die man, kijk eens naar hem. Kijk eens naar zijn gezicht. Is dat geen lastering? Is dat niet een vergrijpen aan heerlijkheid, Gods heerlijkheid, door jezelf zo hoog te stellen? Dat jij die wonderbaarlijke mensenzoon bent, die tot dicht bij de troon van God mag naderen, is dat niet een lastering? Een lastering, dat werd door de Israëlieten zo aangevoeld, dat hoefde niet per se een letterlijk uitgesproken vloek te zijn, zoals wij ook wel horen, vloeken. Maar een lastering, dat was veel breder. Dat betekende je handen ook uitsteken naar het goddelijke, je eigen op een hoogte zetten, dat je zowat aan God gelijk was, iets wat alleen maar aan God toe kwam, je eigen toe-eigenen, en wat eventueel later die echte Messias toe zou komen, die heerser van de eindtijd, die mocht ook heel wat. Want die zou van God eer en heerlijkheid krijgen, en alle koninkrijken zou God in zijn schoot werpen. Maar wat heeft deze man daarmee gemeen? Hij lijkt daar toch niet op. Hij kan toch niet zo'n koning zijn? Dat bestaat toch niet? Kijk naar zijn moede, bleke gezicht dat de tekenen van de tranen nog vertoont. Kijk naar die handen die gebonden zijn. Kijk naar die onmacht. En hij zou zitten aan de rechterhand van God. Dat is lastering. Dat is lastering van de heerlijkheid. Dat is jezelf vertrouwen. Tillen aan de heerlijkheid, aan de glans, aan het gewicht van onze grote God. En heeft die Caiaphas wel terecht gezegd, het is nuttig dat één mens sterft, maar er moet grond voor zijn. Er moet een beschuldiging zijn, een aanklacht die houdt mij. Nu heeft hij de aanklacht. Nu heeft hij. Hij heeft God gelasterd. Jullie hebben allemaal het uit zijn eigen mond gehoord. Eenvoudiger kan het niet. Eenvoudiger kan het niet. Maar dat hier iets ontzettends gebeurt. Dat Jezus Christus hier op dit punt gekomen zijnde. Terwijl hij als zo'n onwaardigste onder de mens. Dit gaat zeggen, dit vasthoudt, dit gelooft, dit weet, dit nooit kan loslaten, dat hij die mensenzoon is. dat hij, hoewel veracht en onwaardig, toch de komende is op de wolken van de hemel. Dat hij de weg gaat naar de kroon die hem gegeven zal worden. Een kroon van het fijnste goud. Dat hij dat vastgehouden heeft. Dat hij dat zo vastgehouden heeft, opdat alles niet in elkaar zou storten. Want als je echt koning bent, en je bent die mensenzoon, bijvoorbeeld zoals Daniel daarover spreekt, en je bent kort tevoren in doodsangst geweest, en bedroefd zo vreselijk, en dat je als een worm in het stof hebt gekropen, vanwege die drinkbeker die God aanreikt. En om dan te zeggen, terwijl je midden tussen de leeuwen zit, ik ben de zoon des mens. Jullie zullen zien, zittende aan de rechterhand Gods, de machtige Vader, van waar ik komen zal, om te oordelen de levende en de dood. Terwijl hem alle waardigheid ontkend en ontnomen wordt. Terwijl hij als alle afgrapsel daar staat. Om dan is het niet een spot in hun oren. Om dan te zeggen, ik ben die mensenzoon. Ik ben die heerlijke. Ik ben die vriend van God. Ik ben op weg naar de heerlijkheid. Ik ben op weg naar de droom. O, dat is lastering. En op lastering hebben we horen lezen, dat was dan wel een vloek. Maar dit is ook een vloek. En in dat Leviticus 24 daar stond, en wie de naam des Heeren gelasterd zal hebben, zal zeker gedood. En de ganse vergadering zal hem met steden stenigen. Hij moet zijn zonde dragen, zelf, want hij heeft zich vergrepen aan God, aan zijn heerlijkheid, aan zijn heiligheid. Nou, jullie hebben de lastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? Nu is er een goede aanklacht. Nu kunnen deze schriftgeleerden, deze wijze mannen, nu kunnen ze op grond van het woord iets gaan zeggen, iets zakelijks. Er waren zoveel gezochte, onzakelijke dingen in het midden gebracht. Er waren zoveel uitspraken gedaan, het is beter dat hij maar weg zou zijn, Jezus van Nazareth. Straks loopt iedereen achter hem aan. Er waren heel wat uitdrukkingen gedaan die erop wezen dat Jezus Christus weg moest. Maar je kunt toch niet zomaar iemand een mes in het hart steken? Je kunt toch niet zonder oorzaak, zonder aanklacht iemand vonden? En nu zijn ze zo blij in alle ontroering. Hij vergadering daar gezeten. Nu zijn ze. Een lasteraar. Een leugenspreker. Zal nooit op aarde bevestigd zijn. Men jagen een twist en onrust kweker. Totdat hij uit elk oog verdwijnt. Nou zijn ze er. Nou zijn ze er op grond van het woord. En het woord, dat is alles. En de boeken van Mozes, dat is de waarheid. Lang hebben we gezocht hem verzoeken op alle mogelijke manieren of we iets konden vinden om hem te beschuldigen. En telkens grepen we ernaar. Maar nu is de zaak gered. Nu weten we, vreselijk. Nu gaat de hoge priester rouwen. En de ganse vergadering kan nu zeggen, hij is des doodschuldig. Hoeft al niet meer gevraagd te worden. Hij vraagt het wel, maar ieder heeft een antwoord al gereed. Wat denkt u, lieden? En zij zeggen, hij is des doodschuldig. Want die lasteraar zal zeker gedood worden. Er is geen uitweg. Het is eenvoudig. Het is betrekkelijk eenvoudig. Als dat aan de orde komt, het scheelt wel, ze hebben geen rechtelijk uitvoerende macht. Ze mogen niet zelfs iemand ter dood brengen. Maar dit is het goddelijk hoogste rechtscollege onder Israël. Onder Israël is dit het hoogste college. Dit zijn de zijnen tot welke hij gekomen is. Dit is Jacob's schaap, dit is Israël. En Israël, de kerk van die dagen, spreekt zich uit door de oudsten, door hun vertegenwoordigers, door hun deskundigen. En zij antwoorden de zeg, hij is des doods schuldig. Daar hoef je niet lang voor te zoeken. Misschien weten ze de plaats wel uit hun hoofd. Leviticus, daar staat het. De vloeken die moet uitgebracht worden buiten het leger. Buiten het leger, buiten de gemeenschap. Hij is melaat, hij is een pest. Hij moet uit de kring, buiten de legerplaats en daar moet hij weg. De dood sterven. O, wat een ontzettend oordeel. Jezus Christus wordt geoordeeld vanwege de waarheid, want hij spreekt alleen de waarheid. Maar toch, er is iets in van dat ontzaglijk onpeilbaar diep, dat ik niet kan bevatten, en wij allen niet. Hij staat daar als plaatsbekleder. De plaatsbekleder, de onwaardigste onder de mensen. En we hebben gezongen, tot over hem uw gramschap uit. Vertoon uw hete toren, grijpt aan hem die u haten. Dat hun paleis verwoest zij en verlaten, dat niemand meer in hun tenten woont. En die psalm 69, die gaat wat verder. Doe misdaan toe tot al hun euveldaan. Laat hen tot uw gerechtigheid niet komen. Maar delg hen uit het levensboek der vrome. Schrijf hen met uw rechtvaardig volk niet aan. Berg je dan, als er zo gebeden wordt, geroepen. En toch, dat is dat onbegrijpelijke. Al die vloekspraken, die gebeden om Gods toorn, over die onrechtvaardige mensen, over die leugenachtige mensen, over die haters van het recht en van de waarheid. Al die spraken, die komen tot hem. Op hem de gramschap, op hem de toren. Hij zal worden aangegrepen als een hater van God. Een lasteraar, die nooit op aarde zal bereiken wat hij wil. Die tot de gerechtigheid niet zal komen, die uitgedeld moet worden. uit het boek des levens. Dat is nou het paradoxale, het ontzagwekkende. Daar scheurt de hoge priester uit zijn kleed. Hij is in rouw. Een zoon van Israël heeft God gelasterd. Hij, die puinhoop, die denkt en zegt dat hij de mensenzoon is. Hij is des doods schuldig. Maar dat God in de hemel, die rechtvaardige vader, dit aan blijft zien. En niet alleen dat hij dit aan blijft zien, maar dat er een onzichtbare vinger is achter Caiaphas, achter de overpriesters, achter Pilatus en Herodes, die hem aanleidt. En een onhoorbare stem die zegt: hij zei die man die gewisselijk gedood moet worden. Dat is het voor ons dat we niet kunnen doorgronden. Wat hier gebeurt is ergens godloos. Hij kon zeggen: indien ik kwalijk gesproken heb, getuigd tegen mij. Zij hebben hun Bijbel niet goed gelezen. Zij zijn verblind om niet in die Bijbel die man van smarte te zien als de zoon des mensen. Het is alles schuld. En toch, al die schuld, al die schuld komt op hem zo sterk dat deze mensen kracht ontvangen om als uit één mond te roepen: hij is de doodschuld. Dat ze diep adem kunnen halen om hun woord kracht bij te zetten. Dat hebben ze van God. En dat maakt het voor ons zo onbegrijpelijk. Dat Jezus als de Godslasteraar ter dood veroordeeld wordt, gevonnist. Op grond van het woord. Wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven. De rechtvaardige die nooit geen onrecht heeft gesproken en in wiens mond geen bedrog werd gevonden. Dat geeft ons een blik in het verscheurende van zijn lijden. Hij heeft wel Gods naam geacht, verheerlijk en geopenbaard. En hij wordt als de vergrijper aan de naam gevonnist. De doodstraf wordt over hem uitgesproken. En God doet er niets tegen in. God laat geen mond verstommen. En geen arme krachteloos neervalt. Op deze dag, de dag van de Zoon des Mensen, zal er gevonnist worden. Tot de dood, opdat zulke ellendeling, die zich duizend in het paradijs en daarna hebben vergrepen aan de heerlijkheid van God, aan zijn naam, aan zijn dienst, aan zijn glans, opdat die zouden leven.
God wil niet doen. God kan niet doen. De hemel maakt de weg vrij. Dat deze onwaardigste onder de mensen ook inderdaad de onwaardigste zal zijn. De aanrander van God is. Dan spuwen ze hem in zijn aangezicht en slaan hem met vuisten. Het minste doen ze hem aan, of het minne zou je beter kunnen zeggen. Het was al een schande als iemand voor je op de grond spuwde, uit minachting. Maar zijn aangezicht, om hem te bespuwen in het gezicht, alle menselijkheid in hem te miskennen. Hij is geen mens meer. Hij is een hoop vuil. Hij is degene waar we onze voeten aan afvegen. Hij is dat afschuwelijke wat je zo gauw mogelijk onder de grond stopt. Toen spuwden ze in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. Hoe ver gaat hier Abrahams zaad? En anderen gaven hem kinderbakslaag, nadat ze een doek over zijn hoofd geworpen hebben. En slaan ze hem, en dan trekken ze de doek weg. Zeg nou eens, wie gaf jou die klap? Jij zegt toch dat je de mensenzoon bent? Je zegt toch dat je een profeet bent, want je hebt geprofeteerd? Dat je op de wolken van de hemel zal komen en dat je aan de rechterhand van God, gezegend is de naam, dat je aan die rechterhand zal zitten. Zeg nou eens, wie heeft jou geslaan in je gezicht? Ze maken hem gelijk aan een ordinaire waarzegger. Ze maken hem gelijk aan een man die kaart leest of in een kristallen bol kijkt. Daar maken ze hem aan gelijk. Profeteer nou eens. We zullen nou eens een proeven van je bekwaamheid. Je zal nou eens een proef van je bekwaamheid moeten laten zien. Of dat je nou echt bent, die, dat geloven we niet. Dat kun je niet, hè? Zeggen wie je die klap gaf. O, wat ontzaglijk. En dan op daar op de achtergrond, Vader. Want het is voor de Joden, voor de Heer Jezus, wat de Joden zijn broeders naar het vlees hem doen, ontzaglijk. Een wereld van verdriet. Hij is gekomen tot het zijde. En nog horen we in de lucht de woorden galmen. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk een hen haar zieken. Maar gij hebt niet geleerd. Smart. Maar dat de hemel dicht blijft. En dat de Vader dit vonnis bekrachtigt. Hij is des doods schuldig. En dat er achter iedere klap die hij krijgt, krachten schuil gaan die van God komen. Van de Vader der lichten. Buiten wien geen hond zijn bek kan verroeren. Hoe zwaar weegt het woord, is er een kwaad in de stad dat de Heer niet doet? God, oh, nou zie je wat wij verdiend hebben. Nu zie je wat wij eigenlijk waard zijn. Want dit oordeel dat op hem kwam,
hebben wij verdiend. Wij hebben verdiend door onze eerroof en door onze lastering. Als een twist en onruststoker, als een leugenaar. Buiten de legerplaats gebracht te worden om daar te sterven. En dat doet hij. O, hoe gelukkig is dan die mens en dat kind dat niet meer wil spuwen in zijn gezicht. Dat hem niet meer kan slaan en uitdagen. Maar dat zegt, lieve Heer Jezus, ik wil graag uw schaap. Uw schaapje zijn. Geef mij een nieuw hart. Kinderen, wij zijn oud. Wij weten dat wij zijn kroon hebben gevlochten en zijn beker gevuld. Maar ik ben voor jullie blij als je nu, terwijl je hoort van de Heer Jezus Christus, dat je zegt, o, hoe erg. Grote mannen hebben hem veroordeeld tot de dood. Grote mannen hebben hem geslagen en gespuwd in zijn gezicht. De kinderen liepen met palmtakjes te zwaaien op de straat. Hosanna. En van de kinderen heeft Jezus gezegd, laat ze tot mij komen. Maar tegen de grote mannen heeft hij gezegd, als je niet verandert en wordt als een kind. Je kunt het koninkrijk van God niet ingaan. O, die gezegende middelaar. Zo, hij is eigenlijk niet om aan te zien. Wij kunnen daar niet inkomen. Als er een klein stukje van die sluier opgetild wordt, dan zou je zo vreselijk wenen. En vreselijk. Tot stervens toe. Toen spuwden ze in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. Dat zou je niet meer kunnen verdragen. Maar iets daarvan door het geloof aanschouwd doet ons hopen. Waarom? Omdat hij gespuwd, hij verlaat. Omdat de Vader de breuk op hem legt. Omdat de Vader zegt, ja, je bent de dood schuldig, want je bent borg geworden voor dat geslacht van zondaar. Dat is de hoop. Dat is ook ons uitzicht. Dat is ook de kern van de ruimte die er is. Want er is een oneindige ruimte in die stervende en lijdende middelaar. En die ruimte die is gegrond daarin, dat het echt waar is wat Jesaja zei, de straf die ons de vrede aanbrengt, was ook inderdaad op hem. En het behaagde de Heer ook inderdaad hem te verbrijzelen. Daar zal de werker van het kwaad in een jammerstaat terechtkomen. Onschuldig voor de schuldige. Onberispelijk. En tegelijk de ergste misdadiger die ooit heeft bestaan op de hele wereld. Jezus, de man van smart, de onwaardigste. O geliefde gemeente, laat hij dan zijn onze hoop, onze verwachting. Laat dit dan zijn wat onze harde harten verbreken mag. Jezus Christus, de des doods schuldig verklaarde, opdat God zou zeggen tegen de schuldigen: ik zie geen zonde in u, ik zie geen gebrek in u, mijn zuster, mijn bruid, hoe schoon zijn je voetstappen, hoe schoon zijn je gangen in je schoenen, prinsendochter, omdat hij hier staat, bespuwd, bespot, veroordeeld en buitengeworpen. Hoop op hem, in hem is al. Amen.